Hoi lieve mensen, welkom bij de Maartje Lienzel podcast. De podcast waarin ik je meeneem in de wereld van coaching en aan de hand van mijn eigen ervaringen verschillende coachthema's belicht. Leuk dat je luistert! Dag lieve mensen, welkom terug bij alweer een nieuwe aflevering in deze Maartje Lienzel podcastreeks. Nou, ik wil beginnen vandaag met ingaan op een vraag die ik heb gekregen naar aanleiding van het Bali-retreat. En die vraag die hield in dat zij zei van, goh, je beschrijft voor wie het Bali-retreat geschikt is. Je beschrijft wat voor jou de magie van Bali is. Maar hoe combineer ik die twee? Wat kun je dan uit dat Bali-retreat halen wat jij zelf daar ook hebt gehaald? En ik dacht dat ik dat voldoende had toegelicht in de podcast De Magie van Bali. Maar ik denk dat het toch niet voor iedereen even duidelijk is geweest. Dus vandaar dat ik deze vraag toch nog even toelicht in deze podcast. Ik ben iemand die snel in mijn hoofd schiet. Het is ook mijn overlevingsmechanisme. Op het moment dat ik onder stress kom te staan, dan schiet ik mijn hoofd in en dan sluit ik me af voor het voelen en voor ja, ook het contact en het gevoel met mijn lichaam. En dat is op dat moment helpend, want het zorgt dat ik vooruit kom en overeind blijf staan. Maar het is ook een valkuil, want om balans en heelheid te kunnen ervaren, heb je ook dat contact, dat voelen nodig en dat contact met je lichaam en dat stukje zingeving, het spirituele. Nu is het zo dat Bali mij heel erg uitnodigt, alleen al door de omstandigheden, omdat je wel moet vertragen om je aan te passen aan het tempo wat op Bali heerst. En alle zintuigelijke sensaties die je daarop doet, nodigt dat heel erg uit om tot stilstand te komen, om te voelen, om te ervaren, om in je lichaam te zakken, om de intense geuren, de intense geluiden, de kleuren, alles bij elkaar triggert heel erg dat voelstuk. En dat wordt al helemaal versterkt door activiteiten zoals een massage, ochtendyoga, naar een spa gaan waar je heerlijk gemasseerd, gescrubt wordt en daarna in een bloemetjesbad zit wat heerlijk ruikt. En waar je in een prachtige setting in zo'n bad zit. Dat zijn allemaal dingen die voor mij helend werken. Omdat ik me meer in balans voel met alle domeinen die je nou eenmaal aandacht moet geven om heelheid en balans te kunnen ervaren. Dus niet alleen dat in je hoofd zitten, maar ook het contact met je gevoel, het contact met je lichaam en dat stukje zingeving, dat spirituele van wat is, hè, wat doe ik hier op aarde? En ik haal die balans en die heelheid op Bali. Ik ga altijd nog als completer mens weer naar huis. En dat is wat ik jullie ook gun. En ik ben ervan overtuigd wat ik daar kan halen, dat jullie dat daar ook kunnen vinden. En dat dus zo'n coachreis echt een super reset kan betekenen voor veel mensen die dus diezelfde valkuilen hebben die ik zelf ervaar. En vooral vrouwen die maar doorrennen. Ja, ik ken het helemaal. Het is echt niet onbekend. Maar hoe fijn is het om eens even te stoppen met rennen. Om tot stilstand te komen. Om eens diep door te kunnen ademen. Om eens gewoon in te kunnen checken bij jezelf. Om uit je hoofd in je lichaam te zakken. Om te voelen. Om al die sensaties te ervaren. Om coaching te krijgen waar je zeg maar je aan de slag kunt gaan met de doelen die je hebt. Om in 1 week tijd zo'n transformatie te kunnen ondergaan. Bij mij is dat resultaat ook altijd maximaal op Bali. En nog helemaal fantastisch afgesloten door zo'n spirituele reiniging in een Balinese watertempel. waar je uiteindelijk gewoon tussen de lokale mensen dat hele ritueel ondergaat. Dat je per waterstraal je eerst ontdoet van wat je achter wil laten. En je bezig bent met waar je naartoe wilt. Het is echt een prachtig ritueel wat mij veel brengt. En waarvan ik gewoon overtuigd ben dat het jullie ook veel kan brengen. En dat is waarom ik het Bali Retreat organiseer. Omdat ik die ultieme ervaring, die gun ik jullie ook. Dus ik hoop dat daarmee de vraag beantwoord is van degene die mij die vraag stelde. Zo niet, dan hoor ik het graag. Ik hoor sowieso altijd graag feedback op mijn podcasts. Het is heel fijn om te horen. Ja, en dat maakt dat we nu naar het onderwerp van vandaag gaan. En dat is ook naar aanleiding van een vraag die ik heb gekregen. Namelijk, ik heb het in een eerdere podcast gehad over de winnaarsdriehoek en de dramadriehoek. En iemand vroeg mij om daar nader op in te gaan. Nou, de dramadriehoek en de winnaarsdriehoek die gaan eigenlijk over de twee centrale figuren in beide driehoeken. En laten we met de eerste beginnen. In de dramadriehoek, daarin staat het slachtoffer centraal. Een slachtoffer, daarmee dat, en dat onderscheid wil ik heel duidelijk maken. Ik heb het daarmee niet over een juridische term, over als jou iets is aangedaan wat, waarin iemand anders de wet heeft overtreden. Als iemand incest heeft gepleegd of als iemand jou op een andere manier onrecht heeft aangedaan. Ik heb het niet over het juridische feit of dat wel of niet, of je daarin slachtoffer bent. Absoluut niet, daar wil ik helemaal niet aankomen. Waar ik het wel over wil hebben is of jij je gedraagt als slachtoffer of jij je gedraagt als schepper. En ik zal het nader toelichten. Op het moment dat jij je gedraagt als slachtoffer, dan heb jij het gevoel dat je machteloos bent. Dat hetgeen wat jouw leed heeft berokkend, dat jij geen invloed hebt op je situatie. Dat anderen verantwoordelijk zijn voor hetgeen jij nu doormaakt en dat jij daar geen controle over hebt. Jij kunt niet anders dan het lijdzaam ondergaan. Je denkt dan ook in problemen. Dit slachtoffer is centrale figuur in die dramadriehoek. Je voelt je dus, het leven zie je als iets wat je overkomt en je voelt je machteloos door alle problemen die je tegenkomt. Maar om slachtoffer te kunnen zijn, is er dus ook iets of iemand, en dat iets kan een ziekte zijn, dat kan een situatie zijn, maar dat kan ook een persoon zijn. Er moet iets of iemand zijn wie jij de schuld kan geven van de situatie waar jij in zit. Want een slachtoffer legt die oorzaak buiten zichzelf. En vooral de oorzaak van, het moet het specifieker zeggen, de oorzaak van het lijden. Op het moment dat dat zo is, gaat een slachtoffer ook op zoek naar zijn redder. En dat is die derde en laatste rol in de dramadriehoek. De redder die neemt het op voor het slachtoffer en die probeert het lijden weg te nemen. En een slachtoffer die doet dat appel ook. Die vraagt dat de redder hem of haar redt. In ieder geval dat deze persoon het lijden lichter maakt. En we hebben het nu over een persoon, maar die redder dat kan ook vluchtgedrag in alcohol zijn, in gokverslaving, in computerspelletjes, in tv kijken, you name it. En als slachtoffer zit je hierin gevangen. En je merkt ook vaak dat, maar goed, dat gaat iets te ver voor deze podcast om daar verder op in te gaan, dat mensen wisselen ook nog binnen die dramadriehoek van rollen. Maar dat gaat iets te ver van voor deze podcast om dat nader toe te lichten. Waar het over gaat, is dat je hier, als je hierin zit, dat je erin gevangen zit. Want je bent als slachtoffer probleemgeoriënteerd. Je ziet alleen problemen en je ziet die oplossingen niet meer. En wil je hier uitkomen, dan moet je de focus verleggen. En je moet die focus verleggen door de shift te gaan maken van denken dat jij machteloos bent en geen keuze hebt, in dat je verantwoordelijkheid gaat nemen over je eigen leven. En dat je in plaats van anderen of situaties de schuld te geven van alles wat misgaat in jouw leven. En dat je die shift maakt naar een verschuiving, dat je gaat richten op je eigen missie. Op je eigen visie, op je eigen doelen die je wilt behalen. Het gaat er namelijk om dat je gaat realiseren dat je keuzes kunt maken. En dat jij zelf invloed hebt op je toekomst. En dat doe je dan. Je leidt je leven dan, als je vanuit dat persoonlijk leiderschap keuzes gaat maken, dan leidt je leven vanuit kracht. Dan heb je een duidelijk doel. Op een manier waarop je wel compassie hebt met jezelf en naar anderen. En een schepper die gebruikt zijn persoonlijke kracht om eigen beslissingen te nemen. In reactie op, ja, weet je, dingen die iedereen in zijn leven tegenkomt. Het leven werpt altijd dingen naar je toe. En die zijn echt niet allemaal even leuk. En een slachtoffer die denkt, ik moet het allemaal maar ondergaan. Ik heb geen keuze dan te lijden. En het komt door de situatie, of ik kan hier niks aan doen, ik kan er niet uitkomen, want de situatie, of het is de schuld van mijn werk. Ik heb zo'n vervelende leidinggevende, ik kan hier helemaal niks aan doen. Dat is een slachtofferrol. Een schepper die gaat kijken, die kijkt naar zijn omstandigheden, die gaat bedenken, wat is mijn doel? En die gaat keuzes maken om dichter bij dat doel te komen. En je neemt daarin leiderschap. Een schepper zal altijd handelen vanuit de gedachte dat je altijd een keuze hebt. Zelfs wanneer je geconfronteerd wordt met problemen die ontzettend groot zijn en ellende en dingen die horen bij het leven. Dus om dat verder toe te lichten wil ik jullie meenemen in een voorbeeld van mezelf. Iets wat ik nog niet eerder met jullie heb gedeeld. Ik heb jullie wel verteld dat ik 15 jaar geleden ernstig ziek ben geweest. Dat ik schildklierkanker heb gehad. En dat ik daar sterker dan ooit uit ben gekomen. En ik heb terloops gezegd dat ik daarnaast in 2016 nog een andere diagnose heb gekregen. Die ik in mijn rugzak met me meedraag. En dat zeg ik heel bewust, omdat het niet mijn identiteit is. Maar echt iets wat ik los zie staan van mezelf als persoon. En ik heb daar nog eerder niks over gezegd, omdat ik er juist zo'n... Ik wil niet als slachtoffer worden gezien. Ik voel me ook geen slachtoffer. Nee, natuurlijk had ik ook liever de keuze gehad om die diagnose niet te hebben. Om geen schildklierkanker gehad te hebben. He, als het me allemaal bespaard, als het me bespaard had kunnen blijven, had ik daarvoor gekozen. Maar het is nou eenmaal gebeurd. En het heeft me wel sterker gemaakt dan ooit. En waarom? Juist omdat ik zo in mijn kracht ben gaan staan. En ben gaan zoeken van hoe krijg ik in godsnaam grip op iets wat nu als heb ervaren als iets waar ik helemaal geen invloed op had. Dat was echt een zoektocht. En ik denk achteraf bezien dat het mij gelukt is om vanuit dat aanvankelijke gevoel van slachtoffer zijn echt in die winnaarsdriehoek terecht te komen. Ik ben echt van slachtoffer naar schepper gestapt. En de diagnose waar ik het over heb, en ik vind hem spannend om te delen, nogmaals, omdat hij nog actueel is. Het is iets waar ik de rest van mijn leven mee verder zal moeten. Maar waar ik absoluut niet mee geïdentificeerd wil worden, omdat ik mezelf niet als slachtoffer zie, is dat ik in 2016 de diagnose MS heb gekregen. En ik kan jullie vertellen, dat is best een hele pittige diagnose om mee verder te leven, omdat je totaal niet weet wat je nog te wachten staat. Terwijl je wel in zo'n wachtkamer allerlei hele ellendige voorbeelden om je heen ziet, waarvan ja, het vooruitzicht echt geen feestje is. En ik heb in 2016 heb ik die diagnose gekregen. Nu is het zo dat MS is een waarschijnlijkheidsdiagnose. Het is dus niet met zekerheid te stellen dat het echt zo is, tenzij je hersenen in plakjes snijdt en ze onder een microscoop legt. Nou ja, laten we daar nog even mee wachten. Dus het is een waarschijnlijkheidsdiagnose waarbij ze andere mogelijke oorzaken zoveel mogelijk uitsluiten. Maar ja, je weet het niet. En ik heb toevallig, had ik vorige week een MRI, een controle. En ik zat deze keer best een beetje in de piepzak, omdat ik wat meer klachten heb gehad het afgelopen jaar. En ik had afgelopen vrijdag de uitslag van die MRI. En godzijdank is mijn beeld stabiel gebleven. Ik gebruik ook helemaal geen medicatie. Dat heb ik bewust afgehouden. Omdat die medicatie, die is heel heftig. En mensen ervaren daar heel veel, over het algemeen heel veel bijwerkingen van. En mijn gevoel was van, goh, ik ervaar over het algemeen geen klachten. Dus het speelt niet iedere dag een rol in mijn leven. En op het moment dat ik die medicijnen ga gebruiken, is iedere dag een confrontatie met die diagnose. En ik twijfel ook heel eerlijk gezegd nog altijd zelf aan of die diagnose klopt, ja of nee. Want ik ben migrainepatiënt en die uitvalsverschijnselen zijn altijd te koppelen aan migraine. Altijd. Ja, ik heb het afgelopen jaar ook meer migraine gehad. Maar ik word nou eenmaal deze zomer 50. Dus het is niet meer dan logisch dat ik hormonaal in een andere fase terechtkom. En mijn migraine is nou eenmaal hormonaal. Maar goed, ja, op het moment dat je toch zo'n neuroloog niet van zo'n diagnose afkrijgt, en ik toch weer ieder jaar in die scan moet ter controle, zat ik deze keer toch ook wel een klein beetje in de piepzak. Ja, je moet nog wel altijd weer die bevestiging krijgen dat het oké is. En ja, ik heb de discussie deze keer gevoerd met de neuroloog. Ik zei, ja, wat maakt nou dat ik deze diagnose heb, terwijl mijn broer ook migrainepatiënt is en ook witte stofafwijkingen in zijn hersenen heeft. Waarom heb ik dan het label MS en hij migraine? En dat heeft hij me wel goed uitgelegd. En hij heeft ook laten zien op de scan dat de lesies die te zien zijn, dat sommige daarvan inderdaad bij migraine passen, maar dat er ook bij zijn die echt wel typisch zijn voor MS. Wat maakt dat ik er toch niet van afkom. En hij zei, ja, ik kan niet 100% met zekerheid hebben dat je het hebt. Maar ik kan ook niet met 100% zekerheid zeggen dat je het niet hebt. En ja, het komt voor dat mensen heel lang klachtenvrij door het leven gaan. En dan toch ineens dat het in volle hevigheid toeslaat. Dus dat is waar ik het mee moet doen. En daar moet ik het mee doen sinds 2016. En vooral in 2016 was de schok best wel heel groot. Ik heb echt moeten zoeken van hoe verhoud ik me tot dit vonnis. En zoals jullie weten ben ik vanaf 2017 voor mezelf gaan werken, als zelfstandige verder gegaan. En dat was echt tegen het advies van het ziekenhuis in. Want het advies was: kies voor zekerheid, kies voor een vast dienstverband. Je weet niet wat de toekomst brengt. Ja, dat voelde voor mij als keuzes maken vanuit angst. Mijn excuses voor de kleine onderbreking. Er kwam een van de kinderen, die kwam thuis. Ik heb even een ander plekje gezocht om de podcast af te maken. Wat ik vertelde is, dat in ieder geval ik weiger om mijn leven door angst te laten beheersen. Voor mij is dat dat ik een slachtofferschap aan zou nemen die mij niet past. En ik ben heel erg gaan zoeken in: Oké, dat ik deze ziekte heb, dat valt niet te ontkennen. Ik heb hem in mijn rugzak. Hè? En daarmee zeg ik: ik ben niet die ziekte, maar ik heb hem gekregen. Oké, dus ik draag het met me mee. Maar ik moet nog maar zien ik heb tegen een neuroloog gezegd: Oké. We zitten in impasse. U zegt: ik heb die diagnose. Ik twijfel eraan. Ik ga hem niet ontkennen. Maar ik wil ook geen medicatie gaan slikken. Omdat ik mij nu in principe prima voel. En die medicatie gaat mijn leven ontzettend beïnvloeden. Dus ik ga gewoon nu zo door. Alsof er niks aan de hand is. En ik ga wel trouw in die MRI. Dus ik doe dat totdat ofwel die MRI zegt van: Maartje, je moet toch aan de medicatie. Of het klinisch beeld dusdanig wordt dat ik er echt niet meer omheen kan. Maar ik weiger om dit mijn leven nu al zo drastisch te laten bepalen. Nog voordat ik überhaupt ernstige symptomen heb. En ik ben heel erg regie gaan zoeken in: van ja, waar heb ik, oké, dat ik dit heb, daar kom ik dus kennelijk niet van af, van dat label. Maar waar heb ik dan wel controle over? Waar kan ik wel regie nemen in mijn leven? En ik heb dat gevonden in het hoe ik ervoor kies hiermee om te gaan. En om keuzes te maken die in alignment zijn met de kwaliteit van leven, wat ik gewoon ontzettend belangrijk vind. Nogmaals, ik begon hier ook over met zeggen van: goh, natuurlijk had ik, als ik de keuze had gehad, ervoor gekozen dat dit allemaal niet op mijn pad was gekomen, maar het is nou eenmaal wat het is. En het heeft me ook dingen gebracht, want ik was nooit voor mezelf begonnen als, ik denk dat ik dan gewoon nog steeds had gedaan wat van me verwacht werd in een omgeving die het meest veilig is. En dat klinkt heel gek, want waarom zou je risico gaan nemen op het moment dat je met zo'n diagnose geconfronteerd wordt? Maar juist vanuit die behoefte aan kwaliteit van leven. En voor mij is dat gewoon meer dan 5 weken vakantie op jaarbasis en afhankelijk zijn van of iemand jouw dingen wel of niet gunt. Dat vertik ik. Ik neem regie over mijn eigen leven. Ik bepaal welke momenten ik niet wil missen met mijn gezin. Ik bepaal wanneer ik wel of niet beschikbaar ben voor een opdrachtgever. En het lukt mij juist door zelfstandig te zijn om heel veel balans te ervaren, omdat ik ook rustiger aan kan doen op de momenten dat ik denk van ja, en nu vraagt mijn lichaam daarom. Het is nu goed om heel even gas terug te nemen. En dat vinden van balans gaat mij nu zoveel beter af. En ik ervaar zoveel persoonlijk leiderschap door de keuzes die ik heb gemaakt. Dus om terug te komen op het slachtoffer- of scheppermodel, ik voel mij geen slachtoffer. Die dingen zijn mij overkomen, daar heb ik geen invloed op gehad. Dus dat maakt me in die zin slachtoffer. Maar ik voel mij geen slachtoffer. Ik gedraag me niet als een slachtoffer en ik neem geen slachtofferrol aan. Ik bepaal, ik kies, ik ervaar daarin zoveel regie en vrijheid. Dat is misschien het goede woord. Ik ervaar zoveel vrijheid en kwaliteit van leven. En dat is wat ik jou ook gun. Dus ben jij zo iemand die in een situatie zit die jou niet dient? En denk je iedere keer, en misschien wel door het horen van deze podcast of andere informatie die tot je komt, ik zou daar eigenlijk iets mee moeten doen. En kom je iedere keer bijna bij dat punt en als puntje bij paaltje komt, kies je dan, haak je dan toch weer af. En denk je, nou, ik wacht toch nog maar even, of het is nu nog niet mijn moment, of het komt financieel niet uit, of eerste kinderen en mijn tijd komt nog wel. Dat zijn allemaal redenen waarmee jij jezelf saboteert en waarmee je in die slachtofferrol blijft zitten. En ik gun jou zo ontzettend dat je daaruit komt en dat je ervaart wat ik ook ervaar. En dit zeg ik echt allemaal niet om mezelf te promoten. Want het maakt mij niet uit naar wie jij gaat. Want een coach moet ook bij je passen. En het wil echt niet per definitie zeggen dat ik de beste match voor jou ben. Maar als jij in deze situatie zit en het lukt je niet zelf om het om te turnen, dan, ja, dan gun ik je zo ontzettend de stap naar een coach, wie het dan ook mogen zijn. Het kan je namelijk, kijk niet alleen naar wat het je kost en saboteer je ook niet met al die oorzaken die je daarvoor aanhaalt. Maar kijk naar wat het je op kan leveren. Kijk naar mij. Want jij kan dat ook. Nou, hiermee wil ik de podcast voor vandaag gaan afronden. Ik hoor reacties, hoor ik weer heel erg graag. Ik zie ze ook graag via een DM of op een andere manier, via een berichtje tegemoet. Lieve mensen, ik heb gezien dat sommige mensen een review hebben geschreven. Echt heel fijn. Je kunt op Spotify, kun je onderaan de aflevering een Q&A invullen en een review schrijven. Ik ben je ontzettend dankbaar als je dat zou willen doen. Mijn podcast wordt daardoor zichtbaarder in de zoekopdrachten, waardoor ik nog steeds meer mensen kan bereiken met mijn boodschap. En dat is waar ik het voor doe. Nou, lieve mensen, bedankt weer voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.